In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 7 oktober. We gaan praten natuurlijk over het Nederlands elftal en antwoord op de vraag over wie gaat deze quote.
Ik denk eigenlijk zeker dat we voor de komende 10 jaar onze keeper voor Oranje hebben.
Dat straks, maar eerst gaan we praten over de man die de afgelopen jaren vaak en geregeld doelman was bij het Nederlands elftal. We praten vandaag trouwens met onze watcher Sjoerd Mossou. Sjoerd, Maarten Stekelenburg, zijn seizoen bij Ajax is voorbij. Dan denk ik gelijk, 39 jaar, streep door de carrière, mooi geweest, ik stop ermee.
Ja, dat kunnen we natuurlijk niet uitsluiten. Alleen we kunnen niet voor hem spreken. Hè? Dat zou gek zijn, dat moet hij natuurlijk helemaal zelf beslissen. Maar ik had precies dezelfde reflex inderdaad. Ja, ik dacht wat jij dacht. En dat is heel logisch, denk ik. Het zou heel knap zijn, zo kun je het ook draaien. Het zou ongelooflijk knap zijn als hij hier nog van terugkomt. Dat zou mentaal getuigen van een bijna ongelooflijk doorzettingsvermogen. Want je kunt je afvragen, waar doe je het dan nog voor? Als je wat is hier 9 maanden of zo weer fit is. Dan is het nog maar de vraag of die dan eerste keeper wordt, een reële kans heeft om eerste keeper te worden.
Ja.
Dus het zou zomaar voorbij kunnen zijn.
Het is wat dat betreft wel, ja, aan de andere kant, stel dat dit dan het zou zijn, dat weet je natuurlijk niet, dan heb je nog in ieder geval een EK gespeeld. Maar het is wel zuur voor een carrière als je zo moet eindigen met een blessure. Hè? Dat gun je niemand eigenlijk.
Nee, dat is ontzettend vervelend. En hij heeft natuurlijk ook wel een beetje een bijzondere carrière gehad. Hè? Ja. De start was zeer veelbelovend. En dit leek de keeper te worden die Edwin van der Sar zou opvolgen. Voor jaren en jaren. Nou, dat is hem niet geworden. Dus een soort rare impasse kwam er in zijn carrière. Natuurlijk heel, heel lang heel weinig gespeeld. En op het laatste opeens een EK meemaken. Totaal onverwachts. Je denkt, waar komt dat vandaan? En dan weer op deze manier misschien eindigen. Dus het is wel een bijzondere loopbaan, dat kunnen we wel vaststellen.
Nou, vraag ik me af, hoe is het dan de afgelopen dagen gegaan bij Ajax? Want dan heb je toch de situatie, wie maken we eerste doelman? Je hebt natuurlijk nog Pasveer onder contract staan. J. Gorter heb je onder contract staan. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon Onana. Of ga je in de winterstop nog een nieuwe jongen halen? Wat ga je doen?
Ja, dat zijn lastige afwegingen. Kijk, de trainer, die zou waarschijnlijk die Onana gewoon opstellen. Maar daar zit natuurlijk ook een morele kant aan. Die jongen die is ontzettend geholpen door Ajax. In een periode dat hij een ongelofelijke blunder beging. Met de medicijnen van zijn vrouw. Wat was het ook weer voor vaag verhaal.
Ja, hij had de verkeerde pillen gepakt op het nachtkastje.
Ja, en dat waren eigenlijk de pillen van zijn vrouw.
Ja, precies.
Je verzint het niet. Maar
hoezo, doe jij dat nooit dan? Jij zit nooit aan de pillen van je vrouw.
Ja, is me nog niet overkomen. Ik klop het af. Wie weet vanavond. Ja. Maar nee, dat is natuurlijk het belang, het clubbelang, het morele belang. Dat staat bijna haaks op het korte termijn belang van Erik ten Hag.
Is het niet in het belang van de club dat Onana gewoon gaat spelen omdat je dan verder komt in Europa?
Als je het platte clubbelang neemt, dan klopt dat natuurlijk. Van de andere kant vind ik ook dat je als club ook wel ergens voor moet staan. Voor bepaalde principes en voor bepaalde normen en waarden. En dan zou ik het wel sterk vinden als Ajax gewoon zegt van jongens, dit is het ons niet waard. Bovendien heb je met Onana ook geen garanties. Ik snap ook wel dat het een betere keeper is dan Pasveer. Maar het is ook niet zo dat je van alle problemen meteen verlost bent. Hij heeft ook heel lang niet gespeeld.
Dat is waar.
Dus dat is ook even afwachten hoe dat dan gaat. Maar het is wel een probleem. Het keeperprobleem. Ajax heeft volgens mij de zaken uitstekend op orde in heel veel opzichten. Financieel, sportief. De selectie is breder dan je bijna voor kunt stellen in Nederland. Alleen die keeper.
Ja, want ja, als je natuurlijk van Onana af wil, of je zegt we gaan het niet met Onana doen, dan hoop je dat hij in de winterstop dan vertrekt. Dat je hem in ieder geval van de hand kan doen, dat hij niet meer bij die groep zit. Maar dan moet je ook nog een keeper gaan halen. Want om nou het seizoen af te maken met J. Gorter en Remco Pasveer is ook wat te weinig natuurlijk.
Ja, die is wat te weinig. Dus dan gaan ze toch een keeper halen. Maar dat kan op zich wel, toch? In de winterstop.
Ja, ze hebben genoeg geld ook. Dus dat kan makkelijk natuurlijk.
Daarom. En er zijn natuurlijk echt wel goede keepers die beschikbaar komen op een zeker moment. Dus dat lijkt me geen probleem. Maar dat het moet gebeuren is glashelder.
Wat zou Erik ten Hag willen? Want jij zegt net, ja, in het hoofd van ten Hag, als je daarin kruipt, zou hij gewoon lekker met Onana willen spelen? Omdat dat vertrouwen geeft op doel? Dat hij weet waar hij aan toe is met het spel van ten Hag?
Ja, puur sportief natuurlijk wel. Ja. Dat lijkt me niet zo gek. Van de andere kant, hij heeft pas weer de laatste weken laten spelen. Op die ene rare blunder tegen Sporting na, heeft hij het ook niet heel slecht gedaan. Ik vond ook die tegengoal tegen FC Utrecht, vond ik persoonlijk geen keepersfout. Dat vond ik, die was echt wel goed ingeschoten. Dus ja, wat valt hem tot nu toe te verwijten?
Ja.
Is er een echte noodzaak om pas weer te vervangen op dit moment? Nou, ik zou zeggen nee.
Nee, en dan kan je vasthouden aan je...
Precies, het kan beter. Maar het is ook niet zo dat er een acuut probleem is en het echt niet meer kan. Hij heeft een fout gemaakt in Sporting en verder heeft hij zesjes gehaald.
Toch blijft die vraag bij Ajax, hoe principieel zijn ze, best interessant. Hè? Want ze hebben nog niet voor de keuze gestaan. Onana is nog geschorst, mag meetrainen, maar wordt zometeen speelgerechtigd. Dus ja, de vraag is dan, wat doe je? Dat blijft toch een boeiende kwestie?
Een hele boeiende kwestie. Maar ja, god, het lijkt mij niet zo ingewikkeld. Ik zou hem lekker in zijn schop laten gaar koken. Hij wil niet bijtekenen. Ondanks het feit dat Ajax hem op alle denkbare manieren heeft gesteund. Nou ja, dan zou ik denken, zoek het lekker uit, jongen. En dan speel je zo lang mogelijk niet.
Ja, zoek het dan zelf maar uit. En dan gaan we je niet opstellen en klaar ermee.
Nee.
Oké. Okay. Deze quote waar ik mee begon.
Ik denk eigenlijk zeker dat we voor de komende 10 jaar onze keeper voor Oranje hebben.
Gaat over...
Bijlo.
Uitstekend geraden. Was Henk Timmer, doelman.
Ik herkende het stemgeluid van Henk gelijk.
Ja, dat herken je gelijk natuurlijk, hè? Het stemgeluid van Henk. Henk had het over dat het een moderne keeper is. Is Bijlo Nederlands beste keeper op dit moment?
Ja, ik vind van wel. Mij lijkt die keuze ook heel makkelijk. Maar afgelopen maandag, Louis van Gaal, de persconferentie in Zeist, die liet nogal wat openingen.
Oh, hij is ongelooflijk goed met de voeten.
Ja, daar ging het over, hè?
Ja, dat ging niet over Bijlo dit. Nee, dit was Mark Vlekken.
Ja.
Ja, kijk, ik ben toch benieuwd. Want als je goed luisterde, dan proefde je toch tussen de regels door toch wel echt, twijfel wil ik niet zeggen, maar in ieder geval twijfel over de keuze. En Van Gaal hebben we in de periode, zeg maar 2012-2014, natuurlijk ook van dichtbij gevolgd. Toen was Frans Hoek heel bepalend in de keuzes voor keepers. En Frans Hoek was ook heel erg... laten we zeggen, verrassend is een keuzes vaak. Die stemden een doelman af op een specifieke tegenstander zelfs. Ik kan me herinneren dat Kenneth Vermeer tegen Duitsland een keer in Interland moest spelen. Ja. Misschien hebben jullie dat in een eerdere podcast ook al besproken. Maar dat was dan omdat die kon goed keepen als er ruimte achter de verdediging lag. Dus dat soort details laat Hoek en daarmee ook Van Gaal, want die gaat wat keepers betreft wel echt af op Hoek. Laat hij heel veel... ruimte voor details. En het kan zomaar zijn, en ik bedoel, ik probeer hem maar even met heel veel fantasie te verplaatsen in het hoofd van Frans Hoek,
ja.
dat Frans Hoek zegt tegen Letland, jongens, we moeten zo snel mogelijk de opbouw kunnen versnellen van achteruit. En dat kan Mark Vlekken net ietsje beter dan Justin Bijlo. We kunnen niet uitsluiten dat er zo'n soort afweging wordt gemaakt. Dus namelijk in die vorige periode gebeurde dat ook op die manier.
Maar er was deze week een onderzoek, las ik, of een verhaal bij ons op de site, en er werd gezegd dat heel veel keepers tegenwoordig...
Oh, hij is ongelooflijk goed met de voeten.
Die zijn heel goed met de voeten, maar een bal stoppen vinden we wat lastiger bij de keepers. Dus die keepers zijn een beetje veroordeeld van de ballenstopper naar de meevoetballer.
Ja, dat wordt heel belangrijk gemaakt.
Ja.
En het is natuurlijk ook niet onbelangrijk, laten we wel wezen. Je moet wel een beetje kunnen voetballen tegenwoordig als keeper. De tijd dat je hem gewoon kon oprapen is natuurlijk ver achter ons. Dus het is echt wel een belangrijk aspect. Het is wel het eerste station in je opbouw. Ik vind ook niet dat je dat helemaal moet afdoen als onzin. Maar de volgorde vind ik soms wel een beetje apart.
Ja.
Er wordt eerder gekeken naar het voetenwerk dan naar het klassieke keepen. Heb je natuurlijk ook met die rel, Drommel, Oenerstal min of meer gezien. Ja, dat vind ik ook opmerkelijk. En ja, ik zou het heel merkwaardig vinden als je Bijlo nu uit het Nederlands elftal zou halen. Het blijft een beetje filosoferen. We gaan af op een beetje de gekke act die Louis opvoerde over die keepers van afgelopen maandag. Maar ja, we kunnen het ook niet helemaal uitsluiten.
Ja, nou, Van Gaal is sowieso wel lekker bezig natuurlijk. Dit was weer een act. Van Hanegem, die was bij ESPN. En die was er wel te spreken over Louis van Gaal, als hij zich nu manifesteert als bondscoach.
Hij bent, nou, ik moet eerlijk zeggen...
Is hij veranderd?
Ja, hij is wel wat... laat ik zo zeggen, wat lossener. Maar dat komt denk ik toch door de leeftijd.
Ja?
Dat je wat ouder wordt en je toch wat losser wordt. Maar...
Hij wordt wat lossener, hè?
Ja. Ja. Ja, mooi.
Ja. Maar is het zo dat mensen die ouder worden, de trainers die ouder worden, worden die halstarriger of worden die vriendelijker?
Over het algemeen worden die milder. Ja. Dat hebben ze bijna allemaal. Dat Dick Advocaat ook. En dat Guus Hiddink, die al relatief mild was, die had dat ook. Ze nemen het iets lichter op allemaal soms, lijkt het. Dat heb je bij Van Gaal ook wel een beetje. Maar bij Van Gaal, wat ook nog een rol speelt volgens mij, is dat hij gewoon geniet van zijn laatste klus. Hij is zich heel erg bewust van het feit dat dit zijn laatste job is. Hij wil de natie nog een keer redden van de ondergang. En daar heeft hij ook gewoon oprecht, denk ik, veel plezier in. Hij vindt het ook leuk om dit allemaal nog een keer heel bewust mee te maken. Dus dat plezier straalt er wel vanaf. Ik vond hem trouwens maandag niet losjes.
Nee, zeker niet. Nee.
Nee. Toen zag je heel duidelijk van nu kiest hij heel nadrukkelijk weer de narrige kant. En daar is toch over nagedacht bij hem. Dat is ook weer geen toeval. Dat is ook een beetje een spel dat hij speelt.
Ja, want Jut en Jul was ook al van tevoren verzonnen, toch?
Ik weet het niet. Ja, denk je dat?
Ja, ik denk toch dat Louis, zeg maar, net als met Luffeltje, de uitspraken door de jaren heen. That's different cook. Ik denk toch dat hij van tevoren met Truus op het terras in Portugal een lijstje maakt met dingen die kunnen opvallen. Waarvan die denkt, nou, als ik dit nou noem, dan weet je in ieder geval dat er wat kan gebeuren.
Ja, maar ik vond het wel een rare... Ik vond het eigenlijk een beetje een rare uitspraak. Een rare redenering.
Van de Conference League bedoel jij?
Ja, want waarom is dat voor Feyenoord en dus voor spelers die potentieel voor hem interessant zijn, zoals Guus Til en Justin Bijlo, waarom zijn dat geen goede wedstrijden? Een wedstrijd tegen Slavia Praag is toch een uitstekende wedstrijd?
Jawel, maar ik had het daar met Maarten van de week ook over in de podcast. En toen was... Eigenlijk onze conclusie dat voor Van Gaal maar één ding telt, het hoogst haalbare. Van Gaal vindt de Nations League helemaal niet interessant. Die wil gewoon naar het WK of het EK. Hij wil Champions League spelen en geen EK of geen Europa League of Conference League.
Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar die spelers spelen toch allemaal bij clubs. En, ja. die voor die clubs is het toch redelijk relevant dat ze in ieder geval zoveel mogelijk goede wedstrijden of zo goed mogelijke wedstrijden spelen. En in het geval van Feyenoord is dat inderdaad subtop Europa. Maar dat wil niet zeggen dat je die wedstrijden maar weggooit. Bovendien zijn die wedstrijden natuurlijk heel belangrijk voor de ranglijst.
Juist, precies.
En dat zouden jullie toch ook wel moeten weten.
Dat is waar. Hey, van de week heeft het Nederlands elftal getraind op plan B. Van Gaal staat bekend om plan A, plan B, plan C. Plan B behelst volgens mij een soort van Twin Towers die je voorin zet, in de hoop dat die de bal erin koppen, of niet?
Ja, zo bracht hij het wel een beetje. Ik weet niet of hij ze dan ook echt allebei inbrengt. Het zou kunnen, alles kan. Maar aan het begin van de training, ik dacht dat het dinsdag was.
Ja.
Trouwens wel grappig, hè? Misschien hebben jullie het ook al wel besproken. Maar dat Van Gaal altijd zijn openingspraatje altijd aan de rand van het veld, pal voor de tribune doet. Hè?
Schitterend toch?
Zodat iedereen het kan horen. En hier had hij een heel verhaal over dat Weghorst en Luc de Jong dat plan B vormt. En hoe ze dat moesten gaan doen. En dat het hele elftal, of in ieder geval de andere spelers, dat die in dienst moesten spelen van die twee. En nou goed, het was op zich wel aardig om te horen. Maar wat vooral opmerkelijk was, of relatief opmerkelijk, was dat hij dit wel als een plan B beschouwt. Want Frank de Boer speelde tegen Letland met Luc de Jong in de spits.
Ja.
En die koos dus tegen zo'n soort tegenstander juist wel voor een kopsterke, echte, diepe centrumspits. En dat ziet Van Gaal dus niet zo. Dus die gaat niet vanaf het begin met Luc de Jong spelen. Die ziet het juist als een soort extra wapen.
Ja, de vraag is ook een beetje, wanneer wordt plan B geactiveerd, hè? Want bedoel, ga je dat doen ergens in de tweede helft? Of denk je na een minuut of 30, oeh, dit gaat toch niet de goede kant op? Ik ga het dan activeren.
Nou, over het algemeen kijk je dat na een uur kijk je dat een beetje aan. Ja. Als het na een uur 0-0 staat, of na 70 minuten 0-0 staat, dan zal die plan B in werking zetten. En inderdaad... Van Gaal bereidt, en dat is ook niet, dat doen meer coaches natuurlijk, moeten ook niet denken dat Van Gaal daar uniek in is. Maar die bereidt wel altijd heel, heel consequent meerdere scenario's voor. Dat is natuurlijk het bekende verhaal van Nederland-Mexico, ja. Of Mexico-Nederland in Brazilië. Toen werd ook echt plan A, plan B en vervolgens plan C uitgevoerd en met heel veel succes.
Ja, overigens, dat hij dat voor de tribunes doet, hè, dat die dat plan bespreken. Heeft dat ook een beetje te maken met het feit dat hij die dag dan bijvoorbeeld geen persconferentie geeft, maar dan denkt, ik moet toch nog even wel de media meenemen in mijn verhaal? Is dat echt een bewustzijn?
Ja. Ik ben er wel van overtuigd dat alles wat hij aan boodschappen brengt, of het nou aan de rand van het veld is, of het de persconferentie is, of dat nou met spelers één op één is, daar zit altijd wel een gedachte achter. En dat, daarom bedoelde ik ook dat narrige, hoe die begon. Kijk, we hadden natuurlijk een enorme, bijna Bassie en Adriaan-achtige show gehad van Louis bij Telstar.
Ja, dat klopt.
En dat werd natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje poppenkast. En dan is hij op een tijdje op die manier in het nieuws geweest. En dan denk ik dat hij toch ook wel voelt. En terecht, denk ik. We gaan nu weer serieus beginnen bij het Nederlands elftal. Ik ga nu even een bepaalde toon zetten. En dan gaat Jeroen Stekelenburg van de NOS. Heeft dan de rol van de eerste vragensteller.
Ja.
Dus die krijgt dan meteen een soort toontje. En een soort bal die iedere keer terug wordt gekaatst. En dat doet hij volgens mij toch. Om even te laten zien van ja jongens. Ik heb hem van mijn oudelijke kant laten zien. En het was allemaal heel leuk en grappig bij dat Telstar. Maar nu weer even serieus.
Ja, dat zou inderdaad daar. Ik heb nooit over nagedacht, maar het zou inderdaad met Telstar te maken kunnen hebben. Dat Kolderike wat daar gebeurde. Het was een beetje feeststemming, jubelstemming.
Het was ook een beetje. Het begon een beetje clownesk te worden. Ja. Op een gegeven moment dacht je. Jij zei toch ook zei van de week toch ook dat je er een beetje Martien Meiland gevoel bij krijgt.
Ja,
bij
precies,
verhaal.
Ja.
Dat je hem op een gegeven moment. Hij dook op een gegeven moment overal op.
Ja.
Ja, nou dat vond ik wel een goede vergelijking.
Ja, oké. Okay. Hey, er is trouwens nog één bijzonder onderzoek gedaan. We wisten natuurlijk al dat thuisvoordeel bestond, hè? Maar ze hebben het nu een beetje uitgezocht in de Premier League. En wat blijkt, van de Engelse uit- en thuiswedstrijden tot nu toe, 70 gespeelde wedstrijden, 40% gewonnen door de thuisploeg en 31% door de uitploeg. Vorig seizoen wonnen de bezoekers maar liefst 46% van de wedstrijden in de eerste 7 speelrondes.
Ja, zonder
deze
publiek.
Ja, zonder publiek, ja.
Ja. Ja, verbaast me niks.
Nee, ja, Feyenoord hetzelfde toch? Dat zag je, zie je het ook. Dat die winnen nu makkelijker omdat misschien wel het thuispubliek erachter staat.
Ja, combinatie denk ik van thuispubliek en speelwijze. Maar natuurlijk helpt dat. Ja. En dat is, het bevestigt vooral wat we al met ons gezonde verstand ook wel hadden kunnen beredeneren. Publiek helpt natuurlijk.
Ja, alhoewel het wel zo is, las ik wel dat in de Eredivisie dat verschil wat minder groot is dan in Engeland. Dus voor Utrecht, Twente, Fortuna Sittard en ADO, die wonnen het afgelopen seizoen meer uit dan thuiswedstrijden. Dat is nu ook niet zo heel veel groot verschil eigenlijk. Qua punten.
Nee, maar goed, het zijn natuurlijk momentopnamen. Ja. Het verschilt per wedstrijd. Het kan zelfs per team kan het verschil maken, hoeveel het verschilt. Dus ja, het zal.
Ja, tot slot wil ik nog één ding met je doornemen. Dan zijn we klaar met deze voetbalpodcast. Maar dat is ADO Den Haag. De gemeente Den Haag heeft nu gezegd, we gaan toch nog even de boeken inkijken. En misschien dat we wel garant willen gaan staan voor het voortbestaan van de club voorlopig. Ik las op een andere site 70 miljoen al door Den Haag gestopt in de BVO ADO Den Haag de afgelopen jaren. Van de stadion tot verlaging van de huur, et cetera. Is het niet een beetje gek dat een stad nu zo laat met dit plan komt?
Ja, je kunt het gek vinden. Je kunt het ook voorspelbaar vinden. Want zo gaat het namelijk altijd.
Waar, ja.
En dat blijft een gouden wet. Dat clubs waar op een gegeven moment niemand meer om geeft. Of waar te weinig mensen om geven. Die vallen om. AGOVV, RBC, eerder Veendam, Wageningen. Die worden kwetsbaar omdat er gewoon te weinig mensen zijn die boel overeind willen houden. En die daar achter blijven staan. Ja, en dat is. Daar is ADO gewoon te groot voor. En dat is gewoon zoals het werkt. En dat heb je in het verleden gezien bij Twente en bij NAC. En eigenlijk bijna iedere club is wel in financiële problemen op een bepaald moment gekomen. En dan bepaalt altijd het draagvlak van een club of zo'n club het overleeft of niet.
Ja, maar tot hoever gaat dat draagvlak?
Wat zei je?
Tot hoever ga je door met dat draagvlak? Want het is uiteindelijk ook gemeenschapsgeld. En hoe belangrijk is zo'n club dan in dit geval?
Ja, nou, toch wel belangrijk genoeg blijkbaar. En dat snap ik eerlijk gezegd ook wel. Kijk, ik wil niet zeggen dat je er oneindig gemeenschapsgeld in moet stoppen. Vaak is dat ook, ik wil dat niet relativeren of bagatelliseren, toch wel een beetje. Het zijn natuurlijk vaak ook garantstellingen. Het zijn leningen die moeten worden terugbetaald. Het is natuurlijk niet vaak, heel vaak zo geweest, mag niet eens van de EU,
nee,
dat er letterlijk geld in die club wordt gestopt uit ons belastinggeld. Dat er een soort pot van belastinggeld is. En in plaats van dat het naar de arme mensen in de stad gaat, dat dan zo naar die club wordt doorgeschoven. Zo werkt dat natuurlijk niet.
Nee.
Het zijn vaak financiële foefjes en trucjes om die club dan even wat adem te geven. En ja, dat snap ik eerlijk gezegd wel. Ik bedoel, voetbal is natuurlijk wel een groot sociaal bindmiddel in een stad. En vaak. En zet ook een stad min of meer ja, ook wel op de kaart. Geeft een bepaalde identiteit aan een stad. Je hebt steden die zonder een voetbalclub bij lange na niet zo bekend waren geweest als ze nu zijn. Ik noem even Heerenveen. Dat was natuurlijk een Fries stadje van niks geweest als Heerenveen niet bestaan had.
Ja, maar ja, ik vind ook wel weer een beetje, het is ook een bedrijf. En op het moment dat jij je bedrijf niet goed kan runnen, omdat je de keuze hebt gemaakt om het over te laten nemen of weet ik veel wat, en het gaat dan mis, ja, dan moet je maar je bedrijf een keer laten klappen. Ik bedoel,
helemaal mee eens, Etienne, maar toch, ik dat snap ik. Maar toch, hoeveel wordt er wel niet in theaters gestoken? Ieder jaar.
Veel.
Subsidies.
Ja, veel.
Ongelooflijk veel. Ja. Als je gaat uitrekenen, hè, wat theaters aan steun krijgen over een periode van 10 jaar, zijn volgens mij ook bedrijven.
Ja.
Je kunt je best afvragen of een voetbalclub niet in zekere zin ook de functie heeft van theater, een soort culturele functie heeft, sociaal-culturele functie. En als je het zo ziet en zo beschouwt, ja, dan valt er soms ook best wat voor te zeggen dat een stad denkt van ja, Dit is ons te belangrijk. Laten we die club redden. Net als dat een theater failliet gaat, dat gebeurt ook.
Ja.
En dat die stad denkt van ja, dan zijn we straks een stad zonder theater. Gaan we toch even helpen. Begrijp ik ook. En, ja, en heel wezenlijk anders is dat niet. En van de buitenkant zeggen mensen dan vaak, ja, maar die voetballers die verdienen met bakken met geld. Nou, ten eerste is dat, in de eerste divisie valt dat reuze mee. Bij kleinere clubs is dat natuurlijk vrij relatief. En daar kun je natuurlijk ook tegenover zetten dat Joep van het Hek, ik noem maar iemand, of Hans Steeuwen, dat die ook prima betaald worden en verdienen.
Wou ik zeggen, als die een avondje uitverkochte Luxor doen of een uitverkochte Carré, dan hebben ze helemaal geen slechte boterham. Dat is waar, hè?
Dat denk ik ook niet.
Nee, dat is waar.
Maar daarmee praat ik het niet goed, hè? Het beleid van al die clubs, want het is verschrikkelijk, heel vaak. En het is onbegrijpelijk dat ze zo vaak in die problemen komen. Maar ik snap wel dat er altijd mensen zijn die boel willen redden.
Nou ja, wat ADO Den Haag betreft, wordt vervolgd ongetwijfeld de komende dagen. Er zal vast wel veel meer nieuws over gaan komen. Misschien is er ineens alweer een nieuwe directeur of een nieuwe geldschieter die zegt, nou weet je wat, ik gooi er nog wat geld in en ik neem het toch allemaal over. Het zou zomaar kunnen. Dus dat gaan we de komende dagen allemaal volgen. Jij gaat op naar Letland.
Ja.
Vliegen.
Riga. Ik ben er nog nooit geweest. Wel in Tallinn, dat is een beetje vergelijkbaar soort stad.
Ja.
Ik ben benieuwd. En dan zullen we weer een Louis van Gaal show krijgen en een heerlijke wedstrijd.
Ik ben heel benieuwd. We gaan het morgen weer bespreken in een nieuwe AD Voetbal podcast. Dankjewel, Sjoerd.
Jo.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.